Zo, dan gaan we nu luisteren naar de preek van Stefan. En daarna zingen we nog één lied.
Goedemorgen. Laten we eerst de zegen vragen. Hemelse Vader, dank u wel dat we hier deze ochtend mochten samenkomen, heren. Ik wil u danken voor vooral wat u voor ons gedaan hebt, heren. Vooral voor uw genade. Uw genade die ons zekerheid geeft op eeuwig leven, heren. Ik wil u zegen vragen over het woord van vandaag. In Jezus' naam. Amen. Verleden vrijdag hebben we afscheid genomen van Bruno. Veel te vroeg en onverwachts. Een week voor zijn sterven was hij nog mee geweest naar een optreden van het Open en Vreugdekoor om te kijken hoe alles in zijn werk ging. Want hij ging in de toekomst meezingen met het koor. Maar het heeft niet mogen zijn. En daarmee worden we nog eens bepaald hoe vluchtig en broos het leven wel kan zijn. De Bijbel zegt dat ons leven slechts een damp is die voor een korte tijd verschijnt en daarna weer verdwijnt. Eén geruststelling is dat Bruno nu bij de Heer is, dankzij de genade die ons geschonken is van op het kruis. En waarbij we dan ook nog eens bepaald worden hoe belangrijk die genade wel is. Het is die genade die ons het eeuwige leven schenkt. En wanneer iemand onverwacht sterft, zoals ook gisteren Ingrid's vader is gestorven, dan worden wij daar nog eens door bepaald hoe belangrijk het wel is om die genade aan iedereen kenbaar te maken. De genade die we bekomen hebben door ons geloof. In Efeziërs 2 vers 8 lezen we, want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf, het is een gave van God. We horen in de gemeente geregeld spreken over genade. We zingen het lied Amazing Grace, genade zo oneindig groot. De genade van God loopt als een rode draad doorheen heel de Bijbel. Maar weten wij wel waar we het over hebben als we spreken over genade? Wat is genade eigenlijk? Eigenlijk weet ik niet waar ik moet beginnen of waar ik moet eindigen. Omdat genade zo groot en zo veelomvattend is. En dan gaat het niet zozeer om definities van genade, hoe belangrijk die ook mogen zijn. Misschien hebt u in uw hoofd wel een definitie van genade. Zoiets als genade is dat ik niet zelf voor mijn zonde hoef te betalen, maar dat Jezus dat heeft gedaan. Of genade is dat God zo eindeloos goed voor ons is. Of genade is iets krijgen wat we niet verdienen. En dat is allemaal ook wel waar. Maar het gaat er niet om wat we met ons verstand weten wat genade is. Het gaat erom of we Gods genade daadwerkelijk ervaren in ons persoonlijk leven. Hoe kunnen we die genade ervaren? Als alles goed gaat in ons leven, als alles op wieltjes loopt, dan kunnen we God daarvoor wel dankbaar zijn. Maar toch denk ik dat de daadwerkelijke kracht van Gods genade niet tot ons zal doordringen. Mensen hebben van nature de drang om de dingen zelf te doen, om het zelf op te lossen, los van God. Het is een drang die zeer sterk aanwezig is. En daarbij komt nog eens dat we leven in een maatschappij waarin ons geleerd wordt om sterk te zijn. Om onze talenten te gebruiken, om assertief te zijn. Om zelfbewust om te gaan met de dingen waar we goed in zijn. En laat dat nu net een van de scherpe kanten van het evangelie zijn, waarbij dat allemaal uit onze handen wordt geslagen. Onze eigendunk, onze talenten, alles waar we goed in zijn en waar we ons op kunnen roemen, onze maatschappelijke positie, de waardering dat we denken te moeten verdienen. Onze successen, waar we misschien zo graag over praten. Het zijn allemaal dingen die de stroom van genade in ons leven in de weg staan. Als we vertrouwen op onze eigen kracht, kan de kracht van Christus genade nooit ervaren worden. Sommigen leren die les wellicht direct uit het woord van God. Maar de meeste mensen moeten vaak volledig vastlopen, voordat het doordringt dat men verkeerd bezig is. Ons steunen op eigen kracht en op eigen inzicht moet verbroken worden. En het gaat erom dat we leren leven uit de kracht van God. En vaak zien we dat dit pas gebeurt na een crisis in ons leven. We zien in de Bijbel en om ons heen dat een mens vaak eerst geknakt moet worden, wil hij vatbaar zijn voor Gods genade. Pas als we, bij wijze van spreken, plat op de grond liggen. Pas als we niet langer kunnen ontkennen dat we ons leven niet zelf in de hand hebben. Pas als we onze eigen krachtloosheid erkennen. Pas dan in onze zwakheid kan Gods genade rijkelijk gaan stromen. God wil de tegenslagen in ons leven gebruiken om die ommezwaai te bewerken. God wil onze falingen gebruiken. Onze erkenning van, ik kan het niet. De beledigingen, het verdriet, de angst. Het zijn allemaal zwakheden die kunnen leiden tot echte verbrokenheid. Verbrokenheid. We gebruiken dat woord niet zo vaak omdat het misschien een negatieve bijklank heeft. Alsof er iets moet kapot gemaakt worden. En dat is eigenlijk ook zo. Onze aangeboren onafhankelijkheid moet gebroken worden om afhankelijk te worden aan God. We zullen pas genade kunnen ervaren vanuit een houding van verbrokenheid. Als we die ingesteldheid hebben, zullen we een innerlijke kracht ervaren die zoveel waardevoller, zoveel authentieker, zoveel mooier is dan onze eigen kracht. Laten we eens kijken wat we kunnen leren doorheen het leven van twee mensen uit de Bijbel, die beide ervaren hebben wat verbrokenheid is, namelijk David en Paulus. Bij David leren we genade zullen ervaren als we onze zonden erkennen en toegeven. Bij Paulus leren we dat we genade zullen ervaren als we onze zwakheid erkennen en toegeven. Laten we beginnen met David. In de Bijbel lezen we dat David een man naar Gods aard was. Maar als we zien welke foute dingen hij allemaal gedaan heeft, dan kunnen we terecht de bedenking maken hoe het mogelijk is dat David een man was naar Gods hart. Het verhaal is bij de meesten wel bekend. David ziet vanuit zijn paleis Bathsheba een bad nemen. Bathsheba is een mooie vrouw en Davids hormonen slaan op hol en hij zorgt ervoor dat Bathsheba, de vrouw van een van zijn soldaten, bij hem komt en met hem naar bed gaat. Hij misbruikt zijn macht om Uria, de man van Bathsheba, in de frontlinie van zijn leger te plaatsen, in de hoop dat hij gedood wordt, zodat hij Bathsheba voorgoed als een zijne kan beschouwen. Het plan van David lukt en Uria wordt gedood. Hoe verbazend is dat niet, dat hij toch een man naar Gods aard wordt genoemd. De les die we hier kunnen uittrekken is niet die van mannen. Als iemand als David, een man naar Gods hart, als zo'n grote seksuele zonde begaat, dan is het vast niet erg als ik, ... vul zelf maar in. Soms is de zonde al zo'n gewoonte geworden in ons leven dat we het niet meer zien als zonde. En dan is het nodig dat iemand anders dat onder je aandacht brengt. Bij David was het de profeet Nathan die Davids zonde duidelijk maakt. En onmiddellijk vallen de schellen van Davids ogen en erkent hij zijn zonde. Hij laat zich niet weerhouden door zijn trots en ziet onmiddellijk in, en hij geeft dat ook te openlijk toe, hoe verkeerd hij wel bezig is. En daar gaat heel Psalm 51 over. En vanuit het perspectief van deze psalm is dit de les. Er is maar één manier om na zonde opnieuw in het reine te komen met God. Verbrokenheid. Luister naar wat David schrijft in vers 19 van deze psalm. De offeranden Gods zijn een verbroken geest. Een verbroken en verbrijzeld hart veracht gij niet, o God. De openheid van David, het feit dat hij hier zich in deze psalm wel heel kwetsbaar opstelt, is voor ons in zekere zin een beetje jammer. Omdat de zonde hier voor ons zo duidelijk is, zo opzichtig, zo volkomen helder en zo verschrikkelijk fout dat iedereen dit kan begrijpen. Terwijl zonde in ons persoonlijk leven niet altijd zo opzichtig is. En omdat ze meestal niet zo opzichtig is, gaan we ze verbergen. We ontkennen ze. We proberen ze te verdoezelen. We geven anderen de schuld. We zijn te trots om toe te geven en willen onze trots niet laten doorprikken. We werken ons uit de naad om het bij God weer goed te maken, door er nog een schepje bovenop te doen en onze religieuze plichten heel vroom te vervullen. Maar daar bedriegen we vooral onszelf mee. Het zijn wegen die doodlopen. Vroeg of laat lopen we tegen een muur aan. Zonde wil ten diepste zeggen dat jij in je hart op de troon zit en niet God. Dat is wat zonde is. Ons hart moet verbroken worden. Verbroken is dat we hetzelfde verdriet ervaren als het verdriet dat God heeft over de verwoestende uitwerking van onze zonde. En het gaat dus verder dan de opmerking die we vaak maken. En dat is dat we nu eenmaal zondige en beperkte mensen zijn. We maken allemaal fouten. En we voegen eraan toe dat de Bijbel zegt dat er niemand is zonder zonde. Wat ook waar is. Toch is het een uitspraak die zo oppervlakkig is. Zo nietszeggend en een straat verwijderd van wat David zegt dat het offer voor God een verbroken en verbrijzeld hart is. Als ons hart nog nooit gebroken is geweest, laten we dan aan God vragen dat hij aan ons hart wil laten zien zoals hij dat ziet. De grootste sta in de wegfactor voor het ervaren van genade is onze oogmoed, onze eigen trots. Davids trots was niet te groot om zijn zonde te erkennen en toe te geven. David zegt in Psalm 131, Heere, mijn hart is niet onoogmoedig, mijn ogen zijn niet trots. Ook wandel ik niet in dingen die te groot en te wonderlijk voor mij zijn. Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht. En nu kunnen we ook beter begrijpen waarom David een man naar Gods hart was. David verootmoedigde zichzelf. Hij vernederde zichzelf bij God. Steeds opnieuw. David zag verbrokenheid niet als iets om beschaamd over te zijn. Omdat men zich zwak opstelt. Nee, hij zag het als verootmoediging. De tegenpool van trots. En daarom zegt de Bijbel dat hij een man was naar Gods hart. En als u mee wil gaan op de ontdekkingsreis, waarbij we meer Gods genade gaan ervaren, dan is dit de eerste stap. God vragen om een verbroken hart. om een hart dat Gods pijn voelt over onze zondige trots. En in die houding gaan we nu kijken in het leven van Paulus. En ik wil met u lezen in 2 Korintiërs 12. En we lezen van 7 tot en met 10. Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel des Satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Driemaal heb ik de Heere hierover gebeden, dat hij van mij zou aflaten. En heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij komen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen, ter wille van Christus. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Tot daar. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden. In de NBV-vertaling lezen we, daarom schep ik vreugde in mijn zwakheid. Zoals David zijn zonde erkende en God vroeg om een verbroken hart, zo erkende Paulus zijn eigen zwakheid. En hij gaat eigenlijk nog een stap verder dan David. Hij vraagt niet alleen om verbrokenheid, hij leert ons zelfs om vreugde te scheppen in onze zwakheid. Is dat nu niet allemaal heel theoretisch? Want hoe kunnen wij nu vreugde scheppen in onze zwakheid? Is het geen uitspraak die vaak gebruikt wordt in ons christelijk leven om middelmatigheid goed te praten? Middelmatigheid in het geestelijk leven en middelmatigheid in het kerk zijn. Hoe kan een mens nu zeggen dat hij vreugde vindt in datgene wat hem belemmert in zijn functioneren? Hoe kun je nu vreugde vinden in tegenslagen en teleurstellingen, in tegenstand, in lichamelijke gebreken of in ziekte? Worden we dan niet geconfronteerd met onze onwil en ons onvermogen om onszelf kwetsbaar op te stellen? Toch kan ons hart alleen maar verbroken worden als we ons kwetsbaar opstellen. Mijn genade is u genoeg, zegt Jezus. En ook deze woorden van Jezus zijn gemakkelijk vatbaar voor een verkeerde interpretatie. Er kan snel een gevoel ontstaan van oké, daar moeten we het dan mee doen. Met genade. Het stelt niet zoveel voor, maar blijkbaar is het genoeg. Maar het is zo'n groot misverstand. Niet voor niets worden genade en kracht door Jezus in één adem genoemd. Want genade is een kracht. Genade is overvloed, genade is bevrijding, genade is genezing, genade is verzoening met God. Genade is voelen dat je een geliefd kind van God bent. En dat niets je kan scheiden van zijn liefde, dat is de kracht van genade. Hebben wij die overtuiging? Leven wij in die overtuiging? Er is in ons leven nog zoveel volharding in zonde, in hoogmoed, in trots, in religie, in zelfgemaakte vroomheid, waarvan we bevrijd mogen worden. Genade is niet een doekje voor het bloeden. Het is geen pleister op de wonden. Genade is niet dat je weet dat je kunt zondigen, omdat er toch altijd vergeving is. Er is nog zoveel onwil en onmacht en krampachtigheid en controlezucht die door de geest van genade aangeraakt kan worden. Nooit zal het komen tot een opwekking in ons leven. Nooit zal het komen tot een opwekking in onze gemeente. Nooit zal er werkelijk nieuw leven gaan stromen als we deze genade niet kennen in ons hart. En zo werkt God. Als er nieuw leven komt in mensen, is daarvoor altijd maar één bron. Genade. In het leerproces over genade gaan we ook ontdekken dat de genade van God niet alleen gaat over vergeving van zonden, maar ook over heling van wonden. Over de pijnlijke plekken in ons leven, waarvan de symptomen soms zichtbaar zijn in onze gevoelens, in ons gedrag. Bitterheid, een kritische geest, angst, onverdraagzaamheid, schuldgevoelens, een laag zelfbeeld. Er liggen nog zoveel wonden in ons leven te wachten op genezing van Jezus. Er zijn misschien dingen in ons leven gebeurd waar we zelf geen vat op hadden. Dingen die ons zijn overkomen, dingen waarbij we als het ware God op het matje hebben geroepen. En hebben uitgeschreeuwd waarom hij dat heeft toegelaten. Het zijn de herinneringen die we misschien wel de rest van ons leven meedragen. En die ons van tijd tot tijd nog steeds verdrietig maken. Deze weggestopte herinneringen zijn de wonden in onze zielen. En ook hier kunnen we de vraag stellen of het dan niet goedkoop is. Is het dan niet misplaatst om te lezen in de Bijbel dat we in onze zwakheid vreugde moeten vinden? Ook hier is er maar één antwoord op te geven. Verbrokenheid. Verbrokenheid kan zorgen voor genezing, ook al zal er altijd wel een litteken blijven staan. Maar de verbrokenheid, de volledige onderwerping aan God, zal de kracht van Gods genade ons in de mogelijkheid brengen om opnieuw vreugde te scheppen in ons leven, ondanks al onze tegenslagen. Wij mogen de kracht van Gods genade ontvangen op momenten of in omstandigheden waarbij we het helemaal niet verwachten. Gods genade is zo allesomvattend, soms zo verrassend, dat we ons haast schuldig gaan voelen wanneer we opnieuw vreugde ervaren in die nare omstandigheden. Maar die vreugde, die rust, die vrede in ons hart is nu net het kenmerk van Gods genade. Paulus zegt in 1 Korintiërs 15, vers 10, door de genade Gods ben ik wat ik ben. Er is geen kracht ter wereld die ons zo kan vormen als de genade van God. Als je wil weten wie je bent, luister je naar Gods genade. Als je wil weten wie je kunt worden, luister dan verder. Dat geldt voor u, dat geldt voor mij, dat geldt voor de kerk en eigenlijk voor de hele wereld. Alles komt tot bloei op dit fundament. De genade van God. Genade is de cement die ons doet vastkleven aan Christus. Niet alleen aan het bloedoffer aan het kruis, maar het doet ons ook vastkleven aan de vreugde en de blijdschap die daar de nasleep van is. Genade is een cement die ons doet vastkleven aan elkaar. Ondanks we allemaal zo verschillend zijn. En alles wat ik nu vandaag gezegd heb, liet besloten in die ene korte uitspraak van Jezus. Mijn genade is u genoeg. Amen.
Dank u wel, Stefan. De genade. Beseffen dat we bij God horen, ondanks wie dat we zijn, wat dat we hebben gedaan. En als we beseffen Wie dat God is, dat kun je niet anders dan hem danken. Dat we samen recht staan. Hoor hoe een eeuwig lied. Hoor hoe een eeuwig lied. En God is. Ook als de storm opstit, houd ik van, ik weet waar ik schuilen kan. Hoe kan ik anders, ik zijn Heer voor u. Nooit is uw loflied lang genoeg voor uw liefde die mij doet. Hoe kan ik anders, ik roep Heer om u. De koning die veel van mijn hart maakt dat in mijn hart voor hem zit. Kijk omhoog en wacht in de zwartste nacht. U redt mij altijd weer. En ik mag met u mee. U laat mij niet alleen. Ik zing. Hoe kan ik anders, ik zing hier voor u. Nooit is het loflied lang genoeg voor uw liefde die mij droeg. Hoe kan ik anders, ik roep hier om u. De koning die wil van mijn hart, maar dat je zing als de lente komt, ik zing als ik wil. Ik zing als het tegen zit en zelfs als ik val. Ik zing want u houdt mij vast. Ik zing want u helpt. Ik zing want u hoort mij als ik roep en gebed. Ja, ik zing met mijn laatste adem. Ik zing, want ik weet dat ik straks in de hemel zing met heel het hemelkoor. Hoe kan ik anders, ik zing hier voor u. Nooit is het loflied lang genoeg. Ik roep Heer om u. De koning die wil van mijn hart, maakt dat heel mijn hart voor hem zing.
Zo, dan hebben we nog de mededelingen. Zoals jullie kunnen zien op het potscherven, was even de naam kwijt. Dan zien we dat we kunnen bidden inderdaad voor Herman, voor de zieken, ook voor Roos en Bart. Maar ik wil er ook nog aan toevoegen dat het kindje van Seda ook in de kliniek ligt. Misschien kunnen we daar ook voor bidden. Wat het juist is, weet ik niet. Maar ook dat kunnen we in gebed brengen. Dan wil ik ook nog eens de kersthappening op 2 december onder de aandacht brengen voor de mensen die echt willen meewerken, of tenminste willen blijven. Zoals jullie hebben allemaal een blaadje gekregen van Christine, van het in te vullen, wat er kunnen krop, monsieur, schotto, soep, allemaal te voordelen voor het werk in Madagaskar. Dan wil ik nogmaals de aandacht ook vestigen op de kalenders, die jaarlijks terugkeren. Dat is ook ten voordele van het werk van Tierfund in Madagaskar. Ze kosten 10 euro en ze zijn zeer handig. Ik heb altijd zelf één. Ik koop er zelfs twee, voor één op mijn werk ook. Namelijk, je kunt, er is veel plaats om in te schrijven, dus zodat je het niet vergeet. Ik vind het zeer handige agendas, 10 euro. En daarvoor kun je bij Eddy zijn. Dan mogen we allemaal nog komen eten bij Ruud. Die gaat daar straks of nu tenminste iets over vertellen.
Ja, jullie mogen niet allemaal bij mij komen eten, maar wie eet er graag van jullie? Wie kookt er graag? Oké, wie gaat er graag bij iemand gaan eten? En wie heeft er graag mensen op bezoek om te komen eten? Voilà, dan hebben Els en ik het ideale concept uitgewerkt voor deze kerk, want ik zie dat jullie allemaal graag eten en koken en zo. We hebben komen/gaan eten voor jullie uitgewerkt. Wat houdt het in? Ik heb hier twee briefjes. Het moest op verschillend kleur papier zijn, maar ik had geen gekleurd papier meer, dus je gaat goed moeten lezen. Ik ga die straks laten rondgaan. Het is de bedoeling dat je van elk pakje één neemt, want het ene is om te komen eten en het andere is om te gaan eten. Stel nu dat je zegt, ik wil graag ergens bij iemand gaan eten uit deze kerk, dan vul je dat briefje in. Je hebt hier een prachtige doos, daar kun je dat dan in deponeren. Stel dat je zegt, ik wil graag mensen uitnodigen om bij mij te komen eten, vul je het andere briefje in. Stel nu dat je zegt, ik wil eens mensen uitnodigen en ook eens gaan eten, vul ze dan allebei in. En als je geen van beiden wilt, dan weet je niet wat je mist. Dus jullie hebben 2 weken de tijd om dat in te vullen. Dus je kunt het straks direct na de dienst doen of volgende week. Dan haal ik alle briefjes eruit. Ik maak een lijst. Mijn onschuldige hand brengt mensen samen. Dus misschien ga je wel bij iemand eten dat je nog nooit mee gesproken hebt. Ideaal moment om de mensen uit de kerk te leren kennen. En dan zal ik die lijst achteraan ophangen. En wanneer je afspreekt met elkaar hoe dat eruit ziet, dan mag je helemaal zelf kiezen. Stel nu dat je zegt, ik wil eigenlijk graag mensen uitnodigen, maar waar ik woon verleent er zich niet toe om mensen in mijn woonplaats te hebben. Misschien kun je gewoon samen op de koffie gaan ergens. Je zoekt een leuk koffiehuisje ergens in Kortrijk of waar je ook woont. Of je gaat een pannenkoek eten. Dat is ook altijd een optie. Misschien wil je wel een winterbarbecue doen. Misschien wil je wel uit eten gaan. Maakt niet uit. Dat kun je dan uiteindelijk zelf beslissen. Maar ik zou zeggen, ga de uitdaging aan als je dat wat eng vindt. Het is echt super tof om mensen uit je kerk te leren kennen waar je in eerste instantie misschien niet mee zou afspreken. En wie weet ontstaan er wel vriendschappen dat je nooit had gedacht dat er gingen ontstaan. De doos zal van achter staan.
Zo, dan zijn we op het einde van de dienst. Dan wil ik nog een gebed afsluiten. Vader, wij danken u, Heere, dat we ook deze morgen hier weer mochten samenkomen. Heer, het is goed om samen te komen, omdat u het uw woord zegt en omdat wij ook mogen opgebouwd worden. We mogen lofzingen, uw ere, Heere. En dat willen we ook doen, niet alleen de zondag, maar elke dag. Heer, we bidden voor elkaar, voor de broeders en zusters, Heere. Wilt u ons het gebed op het hart leggen, dat we leren te bidden voor elkaar, om geestelijk sterk te staan, om inderdaad de verleidingen van de wereld en de vijand te kunnen weerstaan, om geestelijk te mogen groeien, Heer. Vader, door het gebed kunnen we veel, Heer. Leer ons te bidden. En we danken u, Heer, voor deze dienst. We vragen nog uw zegen voor de komende week en bewaar ons en leid ons, Heer. Dat vragen we in de naam van Jezus. Amen. Nog een goede zondag. Nog iets? Ja. Het goede boek is open, dus na de dienst kunnen jullie een bezoekje brengen aan het goede boek.